We gaan met elkaar het woord van de Heere God openen in Exodus 6. Exodus 6. Exodus 6. En ik wil het vandaag behandelen tot en met vers 26. En volgens mij is Wieneke er ook. Dus als jij aan Hein door wil geven dat hij de laatste drie teksten volgende week meeneemt, dank. Want dat past, dat past mooi in het geheel. En dan behandel ik nu twee kopjes, ook het geslachtsregister. En ik hoop dat u dat thuis heeft gelezen. We gaan de eerste 12 versen met elkaar lezen van Exodus 6. En daar staat: toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam, Heere, ben ik hun niet bekend geweest. Ook heb ik mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaan te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik ben de Heere, ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit het slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal dat u in erfelijk bezit geven, ik, de Heere. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Verder sprak de Heere tot Mozes: ga en spreek tot de farao, de koning van Egypte, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Maar Mozes sprak voor het aangezicht van de Heere: zie, de Israëlieten hebben niet naar mij geluisterd. Hoe zou de farao dan wel naar mij luisteren? Bovendien ben ik niet wel bespraakt. De Heere sprak echter tot Mozes en tot Aaron en gebood hun naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, te gaan, om de Israëlieten uit het land Egypte te leiden. En dan lezen we vanaf vers 24 het eind. En daar staat: dit zijn de familiehoofden van de Levieten naar hun geslachten. En deze Aaron en Mozes zijn het tegen wie de Heere zei: leid de Israëlieten uit het land Egypte, ingedeeld naar hun legereenheden. Ze zijn het die tot de farao, de koning van Egypte, spraken om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Deze Mozes en Aaron zijn het. Tot zover. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, we hebben als gemeente een jaarthema en dat is bekend: God is altijd groter. En dat jaarthema willen we uitwerken aan de hand van het boek Exodus. En daar zijn we mee bezig en we zijn gekomen bij Exodus 6. En wat we in het hele boek Exodus lezen en zien is namelijk de grote verdrukking bij het volk Israël, die ze hebben te lijden onder de Egyptenaren, en hoe de Heere hen uit Egypte gaat verlossen. En die vervolgingen en dat wat ze meemaken in Egypte, dat zie je heel vaak terugkomen ook in de tijd bij het volk Israël, dat ze zo vaak vervolgd worden. Als je op Wikipedia gaat kijken, dan zie je steeds maar weer dat er allerlei vervolgingen zijn met het volk, met betrekking tot het volk Israël of tot de Joden. Maar het is niet alleen het volk van Israël dat zo wordt vervolgd. Want ook de volgelingen van de Heer Jezus Christus, de christenen, worden vandaag de dag heel erg vervolgd. En ook dat is in de geschiedenis te lezen, dat ze zo vaak vervolgd zijn. En dat wil ik toch wel benoemen, omdat het vandaag ook wel genoemd is de zondag van de vervolgde kerk, de zondag van de vervolgde christenen. En er zijn heel veel parallellen ook te trekken vanuit het volk Israël, wat zij meemaken met de volgelingen van Jezus Christus, die uit het volk Israël is gekomen. En als we dan zien hoe God handelt en wat hij doet en hoe hij het ziet en wat hij ziet en waaraan hij denkt en hoe hij in actie komt, dan is dat denk ik ook een bemoediging voor de vervolgde kerk, maar ook in onze levens. En wat we vandaag met elkaar willen gaan behandelen vanuit Exodus 6 zijn eigenlijk 4 punten. In de eerste plaats gaan we kijken naar de Heere die zichzelf bekend maakt als een verbondgod. Als een verbondgod. En het tweede punt is het zevenvoudige plan van de Heere met Israël, met de bevrijding van Israël. En het derde punt is de reactie van het volk Israël op de woorden van Mozes. En dan het vierde punt is dat we nog gaan kijken naar het geslachtsregister. Dus het eerste punt is de Heere die zichzelf bekend maakt als een verbondgod. Het tweede punt, het zevenvoudige plan van de Heere met Israël. Het derde punt, de reactie van het volk op de woorden van Mozes. En het vierde punt, het geslachtsregister. Nou, dan komen we bij het eerste punt aan. De Heere die zich bekend maakt als een verbondgod. En dan zegt hij in, en dat heeft Jonathan een paar weken geleden behandeld in Exodus 3. Dan zegt hij, de ik ben die ik ben. En Jonathan die schreef toen, of die zei toen, van dat de Heere er is in elke situatie. In elke situatie die wij ook meemaken, die het volk Israël meemaakt en nog gaat meemaken, is daar de ik ben. Ik ben. En dat is zo bijzonder en zo mooi om dat te beseffen. Dat God in alle omstandigheden van het leven, ook die het volk Israël meemaakt, maar ook die wij meemaken, zegt ik ben. Dat vond ik bijzonder in de prediking van Jonathan. Dat heeft mij bemoedigd. Omdat wij in onze levens ook allerlei dingen meemaken. En dan in onze levens ook mogen weten dat God ons tegemoet komt en dan zegt tegen ons, ik ben. En wat doet God dan bij Mozes? En we hebben de vorige keer Exodus 5 behandeld. En dan zien we dat Mozes waarom vragen aan de Heere God stelt. En dan is vers 1 van hoofdstuk 6 eigenlijk een vervolg op het antwoord wat God geeft. En dan zegt God, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam, Heere, ben ik u niet bekend geweest. En ook heb ik mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaan te geven. Het land van hun vreemdelingschap waarin zij als vreemdeling verbleven. En dat is zo mooi. We hebben dat de vorige keer benoemd, maar ik denk dat dat nog een keer benoemd mag worden. Dat op de waarom vragen die Mozes stelt, God wijst naar hemzelf. En God wijst naar datgene wat hij gaat doen. God wijst naar datgene wie hij is. Hij wijst niet naar de omstandigheden van Mozes. Hij wijst niet naar de omstandigheden van het volk Israël. Hij wijst niet op de omstanders die Mozes getroffen heeft. Dat kunnen we lezen in Exodus 5. Maar God gaat daarboven uit. Boven de omstandigheden en boven de omstanders. En zegt, en daar begint hij mee in Exodus 6, ik ben de Heere. Ik ben de verbond God. En dat is zo geweldig mooi. En waarom is dat zo geweldig mooi? Omdat God dan laat zien dat hij dat verbond houdt. En God is een houder van het verbond, ook in onze levens. En hij refereert hier aan datgene wat hij in Genesis beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij zegt daar, tegen Mozes zegt hij dat hier, hij zegt dat wat ik beloofd heb aan Abraham, Isaac en Jacob, dat zal ik gaan doen. Daar heb ik mijn naam aan verbonden. Daar ben ik zelf aan verbonden. Hoewel hij met de naam Heere, met de verbond God, niet bekend is geworden aan Abraham, Isaac en Jacob, maar met God de Almachtige, geeft hij wel hier aan Mozes aan, maar op dat moment dat ik het beloofd had, heb ik mijn naam aan die belofte verbonden. En als ik in mijn eigen leven kijk, is dat zo anders bij mij. Want heel vaak, als ik een belofte doe of geef, dan moet ik echt werken om die na te komen. Want soms laat ik me leiden door de omstandigheden van het leven of door de omstanders. En dan kan het soms wel eens zijn van dat ik mijn belofte, mijn woord verbreek, teniet doe of niet haal. Omdat dan de omstandigheden en de omstanders anders reageren. En dan denk van ja, nou, maar dan moet ik terug. Dan moet ik terug, omdat ik door de wedergeboorte een kind van de Heer Jezus ben. Een kind van God ben. En dan mag ik mijzelf weer naar hem toetrekken. En zoals ik weet dat hij mij naar zichzelf toetrekt. En dan weer op mijn woord uitkomen. De belofte van God uitkomen. De belofte die ik doe in mijn leven. Daarom moeten wij niet zomaar dingen aan beloven. We moeten nadenken over dat wat wij beloven, over dat wat wij zeggen. Het mogen niet zomaar woorden zijn en dan maar kijken hoe het uitkomt. Nee, de belofte die wij doen in het leven, als wij iets van de Heere God uit willen stralen, als wij iets van de Heere Jezus uit willen stralen, moeten ook onze beloften zeker zijn. Dat is echt wel een les voor mij. Dat ik niet zo snel een belofte doe, maar dat ik eerst nadenk over datgene wat ik wil gaan beloven. Maar de Heere is zo anders. De Heere is een God van het verbond. En wat heeft hij dan gezegd? Hij heeft hen het land Kanaan beloofd. En dat kunnen we ook zien in Psalm 105. Psalm 105. Voor mensen die uit traditionele kerken komen, is het waarschijnlijk een hele bekende psalm. Want die wordt ook heel vaak gezongen met de doop. Dat gaat namelijk over het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dan wat is dat verbond dan? Nou, dat wordt gewoon uitgelegd in Psalm 105. En dat is wel heel mooi om dan even samen te lezen. Want dan zegt hij in Psalm 105, vers 8... Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond. En wat is dan dat verbond? Door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat u erfelijk bezit. Dat is het verbond. Wat God heeft aangegaan met Abraham, Isaac en Jacob. En dat is het verbond wat hij keer op keer bevestigt de generaties door. En wat nou zo wonderlijk is, dat in 1948 de staat Israël is opgericht. Juist op de plek waar God toegezegd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat is het bijzondere van de God die zijn verbond houdt. En dan moet ook wel bekend worden van het verbond dat God zometeen, en daarover schrijft de Hebreeënbrief, een nieuw verbond gaat sluiten. En de Heer Jezus heeft het al gezegd bij het avondmaal, als hij dan op een gegeven moment de drinkbeek omhoog houdt, dan zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En de Hebreeënbrief schrijft dat het oude verbond teniet gedaan is en teniet gedaan wordt, en dat er een nieuw, beter verbond gaat komen. Ja, was het oude verbond dan niet goed? Nee, dat staat er niet. Het nieuwe verbond is een beter verbond. En waarom is het een beter verbond? Nou, omdat er één heel groot, belangrijk punt verschilt van het oude verbond. En dat is het volgende. Het belangrijkste verschil tussen het nieuwe verbond en het oude verbond is namelijk dat God de actie van de mensen eruit heeft gehaald en daar de actie van de mens erin heeft gezet, erin heeft geplaatst. En het geloof van de mensen in het werk van de mens, Jezus Christus, maakt dat we deel krijgen aan het nieuwe verbond. Zo was het oude verbond niet. Het oude verbond was namelijk zo dat als je goed deed, werd je gezegend. En heel, heel bot gezegd, maar als je goed deed, werd je gezegend. En als je kwaad deed, dan had je de vervloeking. Er waren zelfs twee bergen in Israël die daarmee te maken hadden. De berg Ebal en de berg Gerizim. En daartussen stond het volk Israël in Deuteronomium 28, toen God dat verbond oprichtte, het oude verbond. Maar in het nieuwe verbond is dat niet zo. In het nieuwe verbond zijn onze werken, de werken die wij moesten doen, die in eerste instantie voor het volk Israël, die het volk Israël moest doen, zijn eruit gehaald. En daarvoor is het werk van de Heer Jezus Christus erin geplaatst. En dat kunt u lezen in Jeremia 31 vanaf vers 31. Want daar spreekt namelijk de Heer over dat nieuwe verbond wat hij in eerste instantie met het volk Israël is aangegaan. En daarom ben ik zo blij dat het verbond wat God in de Heer Jezus Christus met ons is aangegaan, een verbond is wat totaal en alleen maar in hemzelf is geplaatst en vanuit hemzelf komt. En wij mogen geloven in het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. En op grond van het geloof in het verzoenend werk van de mens, Jezus Christus, worden wij wederom geboren, uit God geboren en zijn wij in hem geplaatst. Nou, dat over het verbond, over de verbond God. En dan zien wij, en dat is het tweede punt wat we met elkaar willen gaan behandelen, het zevenvoudige plan van de Heere met Israël. Ik weet niet of u het opgevallen is bij het lezen, maar dat is bijzonder. Want er staat namelijk, ik heb gehoord, ik heb bedacht, ik zal uitleiden, ik zal redden, ik zal aannemen, ik zal brengen en ik zal geven. En dat is zo bemoedigend, moet dat zijn voor het volk Israël en voor Mozes. Dat God spreekt tot Mozes en dat hij dat door mag vertellen aan de Israëlieten. Dat God heeft gehoord en dat God aan zijn verbond heeft gedacht. En dat God zelf in actie gaat komen. En dat hij ervoor zal zorgen dat het volk Israël zal uitgered worden. Zal verlost worden, dat hij het zal aannemen en dat hij het zal brengen en dat hij het land Kanaan, zoals hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hij het land Kanaan aan het volk zal geven. En we zien dat God in actie komt. En als God niet in actie had gekomen, lieve mensen, lieve broeders en zusters, als God niet in actie had gekomen bij het volk Israël, met alle respect hadden ze nu nog in de slavernij gezeten in Egypte. Maar God komt in actie. Waarom? Omdat God instaat voor datgene wat hij heeft beloofd. Dat is niet afhankelijk van de mens, maar van hemzelf. En dat is ook zo als we gaan kijken naar de toekomst. Als we lezen de profetieën, bijvoorbeeld Hosea of Zacharia of Maleachi of Jesaja, dan zien wij dat ook in de toekomst het volk Israël weer aangenomen zal worden door de Heere God. Hosea zegt bij het krijgen van zijn kinderen, Lo Ammi en Lo Rugama, u bent niet mijn volk en ik zal u over u niet meer ontfermen. Maar dan komt op een gegeven moment in Hosea 3 die omslag dat Hosea moet spreken, Ammi en Rugama, u bent mijn volk en ik zal mij over u ontfermen. En ook in de toekomst zien wij dat God zelf de draad met Israël weer gaat oppakken. Waarom weet ik dat zo zeker? Omdat het niet afhankelijk is van mensen, maar het is afhankelijk van hemzelf. Het punt dat die verbonden uitkomen, dat die beloften uitkomen, liggen in God en niet in de mens. En wat een mens ook denkt, Hosea zegt het op een gegeven moment in Hosea 13, dat het lijkt alsof het volk Israël in de dood ligt, het tienstammenrijk in de dood ligt, niet meer te vinden zijn, niet meer op te sporen zijn. Ja, ho, 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 dat kan allemaal lijken. De omstandigheden kunnen allemaal heel erg lijken. En de omstanders kunnen allerlei dingen zeggen, maar Gods verbond blijft bestaan. Gods verbond blijft bestaan. En daarom geloven wij ook dat God de draad met Israël zal gaan oppakken om uiteindelijk te komen ook bij de heerschappij van de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem, waar hij zal gaan regeren 1000 jaar. En ook al ligt dat in de toekomst, en dat wat we hier lezen in Exodus, ligt in het verleden, dus dat is makkelijker, mag ik het zo zeggen, aan te nemen. Dat is makkelijker aan te nemen, omdat dat al geschiedenis is, dat is gebeurd. Maar zo zeker als de geschiedenis gebeurd is, zo zeker mogen wij zijn dat de toekomst zal gebeuren. Zal gebeuren. Waarom? God zelf staat daarvoor in. God zelf staat daarvoor in. Maar het is mooi om te beseffen en te zien dat God hier in die versen die we met elkaar hebben gelezen, vanaf vers 3 tot en met vers 7, echt zal zeggen van, ik heb gehoord, gedacht en ik zal uitleiden, redden, aannemen, brengen en geven. En als je dat doortrekt naar ons, naar het geestelijke volk van God, de gemeente van de Heer Jezus Christus, de gemeente van de Heer Jezus Christus mag ditzelfde beleiden. De gemeente van de Heer Jezus Christus behoort ditzelfde beleiden. Als wij denken dat wij iets hebben ingebracht of toegebracht aan het feit dat wij gerechtvaardigd zijn voor God, hebben we het mooi mis. Hebben we het niet mooi mis? Hebben we het helemaal mis? Dat is namelijk niet waar. Het is totaal bij God vandaan gekomen. Het is totaal Gods werk in ons leven. En ik hoop dat we dat vanmorgen allemaal kunnen belijden. Zoals we hier zitten. Ik ken de meesten niet allemaal. Maar ik ken u ook niet allemaal heel erg goed. Maar God wel. Want God wel. Zoals hier staat over het volk Israël, dat hij het gehoord heeft en gedacht heeft aan zijn belofte en dat hij het kent, zo kent hij ook u en zo weet hij wie u bent. Hij kijkt dwars door u heen. U kunt u misschien wel elke zondag zitten en heel veel woorden gebruiken en zingen of niet zingen, maar God kijkt dwars door u heen, door de schillen van uw leven. En komt uit in het diepste verborgene van uw hart. Want de Hebreeënbrief zegt dat niets en niemand verborgen is voor de Allerhoogste God. Alles ligt naakt en bloot voor hem die rechtvaardig is. Maar mag ik vragen aan u, aan jou, kijkt hij nou door Christus naar u? Of kijkt hij niet door Christus naar u? En ligt u nog onder zijn oordeel? Maar dan heb ik vanmorgen een boodschap voor u. Voor jou. Want we mogen belijden en we mogen weten dat God hier aanwezig is door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En ik ben in eerste instantie een gezant van de Heer Jezus. Het enige wat ik mag doen is de Heer Jezus verkondigen. En dat wil ik doen vanmorgen. En als hier nog iemand is die de Heer Jezus niet kent, dan is het vanmorgen tijd om met de Heer Jezus u te verzoenen. Het in orde te maken met God. Dat u naar hem toe gaat en zegt van Heer, ik kan het niet uit mezelf. En ik wil het ook niet uit mezelf. En ik heb niets van mezelf. En dat God dan zegt, ja maar ik zal. En ik heb je gezien. Ik weet wie je bent. En ik zal je in mijn rust willen brengen. Dat is de Heer Jezus. Dat is door de Heer Jezus gebeurd. Wij zijn in de rust gekomen. En God heeft ons in en door de Heer Jezus Christus aangezien. En dan het derde punt. De reactie van het volk op de woorden van Mozes. En dat staat in vers 8. Er staat namelijk, zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar ze luisterden niet naar Mozes. Door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Want we hebben net al tegen elkaar gezegd dat het zo'n mooie boodschap is dat God denkt en God hoort en dat hij allerlei stappen gaat nemen. En het zal zo geweldig zijn, ook voor het volk Israël, om dan te beseffen dat God volledig aan het werk is en God het volledig doet. En dan vertelt Mozes dat tegen de Israëlieten en wat staat er dan? Maar ze luisterden niet naar Mozes. Door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid. Daarom luisteren ze niet naar Mozes. En in sommige vertalingen staat volgens mij door hun, niet moedeloosheid, maar door hun ongeduld. Door hun ongeduld. En dan zie je dat de boodschap van hoop, van verwachting, de boodschap van Gods belofte niet landt vanwege de harde slavenarbeid, vanwege de omstandigheden van de Israëlieten en vanwege het ongeduld dat ze al zo lang daar moeten zitten en dat ze al zo uitzichtsloos moeten leven. Ze zijn moedeloos geworden. Ze zijn ongeduldig geworden. Bent u ontvankelijk voor de woorden van hoop? En dan kunnen we wel zeggen van ja, wij willen dat horen. Wij willen dat heel graag horen, omdat we in de gemeente en als gemeente ook bekend willen staan om datgene wat God in onze levens doet. Maar oké, we kunnen dat nu vertellen, we kunnen dat met elkaar delen, wat God in onze levens gedaan heeft. En de boodschap kan tot u komen, wat God in uw leven doet. Maar wat doet u er dan mee? Wat doet u er dan mee? Het volk Israël kon het niet horen vanwege allerlei omstandigheden. En we kunnen soms echt met elkaar bezig zijn en de dienst beleven en dan op een gegeven moment het woord helemaal weer kwijt zijn als we de deur uitlopen. Dat we helemaal niet meer weten waar het over gaat. Of dat we er niet weten wat we mee moeten gaan doen in het leven. Door de omstandigheden van het leven die ons misschien zo neerdrukken. We zijn misschien wel in de situaties waarin wij moeten leven ongeduldig. Moedeloos. Maar, en dat is het mooie. Dat is het mooie van wat Christus ons heeft gegeven. Want Galaten 5 vers 22 zegt namelijk dat datgene wat hier staat, dat ongeduld, die moedeloosheid, juist niet in ons leven de boventoon hoeft te voeren. Want een van de kenmerken van de vrucht van de Heilige Geest is geduld. Geduld. En ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, dat kan ik niet, dat ben ik niet. Nee. Dat kan. Dat kan. Maar ik heb ook niet gezegd dat u het bent. Ik heb gezegd dat u het gekregen heeft bij de wedergeboorte. Want het is namelijk een deel van de vrucht van de Heilige Geest. Dus als u van uzelf zegt van, ik ben niet geduldig. Nou, dan bent u al een heel eind. Dat is heel mooi, als u dat beleidt. Want dan staat u namelijk open voor degene die u geduld heeft gegeven in het leven. Namelijk God door zijn Heilige Geest. En dan mag u weten dat u in de geduld van de Heere God mag handelen. Mag wandelen in het leven. Hoe dan de omstandigheden ook zijn. En hoe moedeloos u misschien wel bent geworden in de omstandigheden. U mag handelen en wandelen vanuit datgene wat God u door de Heilige Geest heeft gegeven. Het is Pinksteren geworden. De Heer Jezus is naar de hemel gegaan, maar de Heilige Geest is uitgestort in het leven, in de harten van de gelovigen. Dus geen enkele gelovige kan zeggen dat hij niet geduldig is. Ja, wel van jezelf. Maar niet als je kijkt naar wat God je in Christus heeft gegeven. En handelen wij dan uit dat geduld? Handelen wij dan uit dat geduld? In Spreuken staat, Spreuken 14 vers 29 staat, dat geduld inzicht geeft. 1 Korinthe 13 vers 4 staat, de liefde is geduldig. In Romeinen 12 vers 12 staat dat we geduld moeten beoefenen in de verdrukking van het leven. Hoe is dat? Als we gewoon één punt eruit halen, namelijk het geduld, wat een deel van de vrucht is van het Heilige Geest. Hoe is dat nou in ons leven, lieve broeders, lieve zusters? Is dat zichtbaar in ons leven? En het gaat er niet zozeer om dat onze dingen zichtbaar worden en dat wij onszelf moeten verhogen. Nee, maar in het geduld wat wij mogen uitstralen, in dat goddelijke geduld, wat God ons door het offer van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest heeft gegeven. Mogen wij iets uitstralen, niet zozeer van onszelf, van onze werk of wat dan ook, maar van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus, omdat de Heer Jezus Christus geduldig was. Het gaat toch in ons leven dat wij Hem willen verhogen? Dat wij Hem, de Heer, de Kyrios, van ons leven willen laten zijn. Nou, dan mogen wij geduld leren. Mozes komt hier de Israëlieten die boodschap van hoop geven. En ze luisteren niet, maar ze zijn ongeduldig, ze zijn moedeloos. En de slavenarbeid, al die drukte, al die druk die er op hun leven is, die zorgt ervoor dat ze gesloten zijn voor de boodschap van hoop. Als u dat in uw leven ervaart, dan wil ik u uitnodigen om naar de Heere God toe te gaan, om het te belijden en te zeggen: Heere God, ik ben ongeduldig. Ik ben moedeloos van de situaties in mijn leven. Maar help mij door de kracht van uw geest om geduldig te zijn, om uw leiding in mijn leven te accepteren. Om ermee bezig te zijn wat u wilt in mijn leven. En het vierde punt is het geslachtsregister. Allemaal namen. Allemaal mooie namen. Wat opvalt is dat de eerste drie zonen van Jacob worden genoemd. En dan stopt het bij Levi en dan dat geslacht wordt verder beschreven. En dan komt dat geslacht op een gegeven moment uit bij Aaron en Mozes. Bij Aaron en Mozes. Wat ik zo mooi vind, wat ik zo bemoedigend vind, gewoon van dit gedeelte hier tussen, voor mijzelf vind ik het zo bemoedigend, dat Mozes dan op een gegeven moment die Israëlieten tegenkomt, die moedeloos zijn, die ongeduldig zijn, vanwege de harde slavenarbeid ook, en niet meer kunnen om de boodschap van hoop te aanvaarden, en dat Mozes zelf naar de Heer gaat en gaat zeggen: Heer, ik ben hier wel bespraakt, en weer met een excuus komt. Dat dan op een gegeven moment in één keer voor ons dan dat geslachtsregister ertussen staat, en dan op een gegeven moment erbij staat van: deze Aaron en Mozes zijn het. Deze zijn het. Net of de Bijbel ons aan wil geven van wat er ook gebeurt, hoe de omstanders ook reageren, wat de omstandigheden ook zijn, hoe down Mozes ook is en wat voor argumenten hij ook heeft in zijn leven. Deze zijn het. Deze zijn het. Net of de Heer mijn ogen wil richten op Aaron en Mozes en wil zeggen van: er kan van alles gebeuren. Maar deze heb ik uitverkoren om mijn volk uit Egypte te leiden. Dat vind ik mooi. Dat vind ik bemoedigend. En waarom vind ik dat bemoedigend? Omdat ook ik zo mag weten dat wij met z'n allen, ieder individu, en ook als gemeente, als Berea-gemeente, wij mogen dienen in het doel wat God heeft. In het doel wat Hij voor ons heeft. Niet in ons doel. Nee, het gaat niet om ons. Het gaat om het feit dat hier bij het volk Israël, dat God zijn volk Israël uit Egypte wil leiden. Dat is allemaal Gods werk. Dat is zijn doel. En dan zegt hij: in dat doel wat ik heb met mijn volk Israël, heb ik Aaron en Mozes aangewezen. Deze zijn het. En zo heeft God een doel met ons leven. Met het leven van onze gemeente. Met de wereld. En wij mogen dienen in zijn doel. Telkens weer opnieuw. Elke dag mogen we dat aan de Heer vragen. Heer, laat mij dienen in uw doel. Laat me afzien van mezelf, afzien van de omstandigheden, van de omstanders, van de dingen die ik mee heb gemaakt in mijn leven, maar ik wil in uw doel dienen. Hij kent ons. Hij weet wie we zijn. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet of we wel bespraakt zijn of niet. Hij weet wat we kunnen en wat we niet kunnen. En hij weet ook wat we aan argumenten hebben, waarom we bepaalde dingen niet zouden doen. maar toch zegt hij, en u en jou wil ik gebruiken in mijn doel. Niemand uitgezonderd. Helemaal niemand. Ik wil u als mijn kinderen wil ik gebruiken in mijn doel. Dat vind ik mooi. Als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik wel eens van, Heer, ik heb zoveel dingen in mijn leven, ook tekortkomingen. En dan kan je wel eens denken van, ja, ben ik wel goed genoeg met de Bijbel bezig of niet? Of bid ik wel goed genoeg of niet? Of zing ik wel met mijn hart? Of is het geen lippendienst? En al die dingen, die gaan allemaal door mijn gedachten heen. En telkens weer opnieuw. En er kunnen ook als argumenten gebruikt worden om tegen de Heer te zeggen van, ja, maar ik denk dat ik eerst nog meer met de Bijbel bezig moet zijn. Of eerst nog meer moet bidden. Of eerst nog dieper u moet kennen. Of wat dan ook. En dan zegt de Heer op een gegeven moment, deze is het. Deze? En dat zegt hij over u, over jou ook. Deze is het. En door jou, door u, wil ik mijn zoon verkondigen. Dat is onbegrijpelijk, maar het is wel waar. Dat is heel mooi. En daar sluit ik dan mee af. Want Paulus die zegt dan op een gegeven moment in 1 Korinthe, uit mijn hoofd gezegd 1 Korinthe 7, dat die gigantisch grote schat in die aardekruiken zit, die wij zijn. Nou, dus zo voel ik me ook. Dat ik echt zo'n kruik ben, met allemaal scheuren, met allemaal barsten, met kreukel hier en de kreukel daar. En dat God, zeg maar, mijn Heer Jezus Christus, de boodschap van verzoening, de boodschap van het evangelie heb ik in jou neergelegd, Gijsbert. En jij mag dat doorverkondigen. Ik ken je. Deze is het. En dan hoef ik mezelf niet op een verhoging te zetten. Maar dan is het werkelijk dat op het moment, dat gaat zo diep, dat je dan beseft dat je, als je jezelf vernedert voor de Allerhoogste God, en zegt van, Heer, waarom zou u mij gebruiken? En dat God zou zeggen, die pak je als het ware op en die zegt dan, jij bent het. God verhoogt. En hij zegt, jij bent het die ik wil gebruiken in mijn doel om de Heer Jezus te verkondigen. En ik hoop zo dat het ook uw leven is. Dat hoop ik zo. Dat het uw leven is. Dat u mag weten dat op het moment dat wij zeggen van, Heer, we kunnen het niet, we zijn niets en we hebben niets. Dat God zegt, maar jou wil ik gebruiken. Twee vragen. Mag je weten dat je op grond van het werk van de Heer Jezus Christus mag delen. Door het geloof in dit nieuwe verbond. In dit nieuwe verbond wat de Heer Jezus is aangegaan in zijn bloed. Mag je weten dat je daarin mag delen. En leef je dan hier ook uit? Leef je dan uit dat nieuwe verbond om de Heer Jezus Christus te verhogen? En de tweede vraag is, zijn wij bewust, we hebben het in het hele boek Exodus zien we tegenkomen, dat het volk Israël verdrukt wordt. En als ze uit Egypte zijn, dan zijn het weer de Amorieten. En dan zijn het andere ieten die ze tegenkomen. En ze willen allemaal de druk opvoeren op het volk Israël. Maar zijn wij bewust van de vervolging van datgene waar God zijn naam aan verbonden heeft? Zowel aan het volk Israël als aan de christenen. Ook vandaag de dag. Vandaag de dag worden ook heel veel Joden vervolgd. We kunnen dat gewoon lezen in Frankrijk, waar eigenlijk het advies wordt gegeven dat de Joden daar maar beter weg kunnen gaan, omdat er zoveel antisemitisme heerst. Maar ook in ons eigen land, waarin gewoon echt dat steeds maar weer zichtbaar wordt. Maar ook christenen vandaag de dag steeds meer in de druk komen. En wat doen wij als wij dat daarvan bewust zijn? We hebben gezien wat de Heer doet. Maar als wij van de Heer zijn, wat doen dan wij? Wat doen wij, lieve broeders en zusters, met het feit dat er zoveel van onze broeders en zusters vervolgd worden, zoveel van het volk Israël vervolgd worden? Ik hoop en ik bid dat het ons brengt bij God en dat we voor elkaar bidden, dat we voor elkaar bezig zijn. En dan heel praktisch, ik heb met Hielke gesproken en Hielke die werkt ook bij Open Doors en Nou is er aankomende vrijdag en zaterdag is de nacht van gebed. De nacht van gebed. En nu willen we daar gewoon heel praktisch gewoon iets aan invulling geven voor onze gemeente. En dan gaan we bidden van 10 tot 3, 's nachts, van 10 tot 3 op de Heerikon. En dan bidden we voor de vervolgde broeders en zusters, maar ook voor onze gemeente. Voor onze gemeente. Om gewoon alle dingen die we meemaken, ook binnen de gemeente, voor de Heer neer te leggen. En als u het dan heel praktisch wil maken, dan mag ik u uitnodigen om gewoon van 10 tot 3, vrijdag op zaterdagnacht, te komen bidden op de Heerikon. Om alles voor de Heer neer te leggen. Omdat we weten, 1 ding, God is altijd groter. Amen.